Goedemorgen ook, nogmaals van mijn kant. Fijn dat ik weer deze morgen in uw midden mag zijn. En ook al zijn we maar een Gideonsbende, toch is het goed, denk ik, dat we ook onder deze omstandigheden kunnen blijven samenkomen en met elkaar kunnen overdenken Gods woord. En ik wil dat vanmorgen met u doen aan de hand van, zoals al gezegd is, Psalm 130. Psalm 130. Ik weet niet of u dat bij u, een bijbeltje bij u heeft, of kijk, u hebt op papier staan, nou, dat is helemaal mooi. Dan lezen we Psalm 130. Er staat boven een zesde boetpsalm, een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals we hier vanmorgen zitten, denk ik, hebben we allemaal wel eens moeite met lang moeten wachten. Onze cultuur, onze instantcultuur zou ik willen zeggen, vraagt er eigenlijk om dat onze wensen, onze noden, onze verlangens, behoeften zo snel mogelijk worden vervuld. We willen niet wachten, maar onmiddellijk consumeren, beleven, ervaren, tevreden worden gesteld. En toch, of het waar is weet ik niet, maar iemand heeft eens berekend dat ja, elk mens wel 15.000 uur of 625 dagen van zijn leven moet wachten. Voor een stoplicht. Of op het openbaar vervoer. In de wachtkamer van een huisarts. Van de tandarts. Van het ziekenhuis. Of gewoon aan de telefoon. Als de klantenservice niet direct beschikbaar is. En nu is zulk wachten nog te dragen en te verdragen. Maar wat als het leven flink tegenzit? Als u al zo lang moet wachten op het vinden van een nieuwe baan, op het vervulling van een kinderwens, of genezing van een ziekte. Of wellicht wacht u er al heel lang op dat uw man of uw vrouw, uw kind of kleinkind de Heere zou mogen leren kennen. En heel actueel, dat herkennen we allemaal vandaag, wie wacht er nu niet met smart op een succesvolle bestrijding van het coronavirus, zodat het normale leven weer zou kunnen terugkeren. Hoe vaak willen we dan niet dat God onmiddellijk ingrijpt, dat hij een kant-en-klaar antwoord geeft op al onze levensvragen en dat hij al onze noden en problemen onmiddellijk oplost. Maar de ervaring leert dat dat niet zo is, dat we soms lang moeten wachten, soms erg lang. En we zien dat al bij Abraham, die 25 jaar moest wachten op de geboorte van zijn beloofde zoon Isaac. We zien het bij Mozes, die 40 jaar schaapherder was in de woestijn voordat God hem riep. En we zien het bij David, die na zijn zalving tot koning 14 jaar moest wachten voordat hij daadwerkelijk de troon mocht bestijgen. En als we het even toepassen op onszelf. Hoe lang wachten wij al niet op de komst van de Heer Jezus Christus, de wederkomst van hem, al 2000 jaar lang? Ja, veel meer dan ons lief is, moeten wij wachten. En dat vinden we allemaal erg moeilijk. Zeker als je al een langere tijd een nood, een behoefte of een verlangen hebt. En je spant je in om er iets aan te doen. Je bidt, je smeekt tot de Heere om hulp en om leiding, maar een oplossing van je probleem laat op zich wachten. Het lijkt alsof de Heere niet thuis geeft. En meer dan eens bekruipt ons het gevoel dat Gods tijdsplanning anders is dan die van ons. En dat is ook zo. Kijk, wij hebben een horloge, maar God heeft de tijd. God heeft alle tijd. Omdat de tijd hem toebehoort. Bij de Heere is 1000 jaar als 1 dag en ook omgekeerd. God is niet gebonden aan onze tijd. Hij staat buiten de tijd. En daarom heeft hij alle tijd. Hij is soeverein. En hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. En dus gebruikt hij ook de tijd zoals hij dat wil. Hij doet niets te vroeg. Hij doet niets te laat. Ook al laat hij mensen soms erg lang wachten. Maar juist voor al die mensen is Psalm 130 een geweldige psalm met een geweldige boodschap. En die boodschap is, als je in geloof op God wacht, dan wacht je nooit te vergeefs. Dan mag je altijd goede hoop hebben. Kun je vol vertrouwen afwachten. Ja, dan kun je God elke dag verwachten. Je zou Psalm 130 dus een lied van verwachting kunnen noemen. Zelf spreekt de psalmist van een lied Hamalot. Een lied van de opgang. Van de opgang naar Jeruzalem. Het is immers een van de 15 bedevaartsliederen die pelgrims vol verwachting zongen als ze optrokken naar Jeruzalem. En dat deden ze 3 maal per jaar volgens Gods gebod om daar het Pesach, het Wekenfeest of het Loofhuttenfeest te vieren. Ze klommen dan omhoog naar Jeruzalem, dat immers op heuvels gebouwd is. Daar was de tempel, de plaats waar zij God zouden gaan ontmoeten. Je zou kunnen zeggen, dat optrekken naar die tempel had dus iets van een voorbereiding. Van een verwachtingsvol klaarmaken voor die ontmoeting met God. Zo maar even een vraagje tussendoor vanmorgen. Hoe zijn wij opgekomen naar Gods huis vanmorgen? Was er een psalm of een lied in ons hart dat sprak van dat verlangen om naar Gods huis te gaan? Zijn we met verwachting gekomen? Gaat ons hart echt uit naar een ontmoeting met God in woord en gebed? Nou, dat hartsverlangen dat spreekt wel uit deze psalm. Want de psalmist spreekt van zijn roep om Gods hulp in vers 1 en 2. Zijn beroep op Gods vergeving in vers 3 en 4. En zijn hoopvol wachten op God in de versen 5 tot en met 8. 3 punten dus die we met elkaar vanmorgen willen overdenken en doorspreken. De psalm begint in vers 1 met een roep tot God. Ja, met een schreeuw om aandacht. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En deze diepte, ja, die mogen we eerst plaats letterlijk verstaan. Omdat de pelgrims, zoals ik al gezegd heb, optrokken vanuit de lagere delen van het land naar Jeruzalem, dat hoger lag. Maar in de tweede plaats pleit de context van de psalm ervoor om uit de diepten te lezen als een beeldspraak, als een metafoor voor de noodsituatie van de psalmdichter. Wat er is gebeurd weten we niet, maar gelet op vers 3 en vers 8, waar sprake is van ongerechtigheden, mogen we zeker denken aan een noodsituatie in zijn leven als gevolg van zonde. Zonde schept immers afstand, toch? Ja, dat zorgt ervoor dat er een grote kloof ontstaat tussen God en mens. En de psalmist, die ervaart dat als een vorm van vervreemding, van verlating door God. Een gevoel zijn van ver verwijderd zijn van de Heere. En vanuit de diepten van zijn zondig bestaan schreeuwt hij luid tot God. Roept hem aan om hulp. Verlangt hij naar verlossing van zijn zonde. Ja, en hij vertrouwt er ook op dat die verlossing bij God te vinden is. Vandaag de dag keren vele mensen de Heere God de rug toe. Zeker als hen iets ergs overkomt. Als er een nood in hun leven komt. Ja, een God van liefde die het leven van mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen wegneemt door een ongeluk, oorlog of ramp. Die willen we niet meer. Die mag je houden. In zo'n God willen ze niet meer geloven. Maar in Psalm 130 zien we juist een tegenovergestelde reactie. Dat de nood je ook dichter bij God kan brengen. Ja, dat de nood je op je knieën brengt. Nood leert bidden, toch? Maar hoe kan het nu dat de psalmist zich niet afkeert van God in zijn noodsituatie? Maar dat hij hem juist ernstig gaat zoeken. Wel, ik denk omdat de psalmist weet dat de schuld van zijn nood niet bij God ligt. Nee, niet God heeft voor die nood gezorgd, maar hij zelf. Dat heeft hij zelf gedaan. Zijn zonden hebben hem in de problemen gebracht. Zoals vandaag de dag bij zoveel mensen om ons heen te zien is. Mensen die door een zonde van voortdurende ongehoorzaamheid aan Gods geboden, aan Gods leefregels, zich vroeg of laat diep in de nesten werken. En wie haalt ze daar dan weer uit? Niet zijzelf, niet wij. Nee, Psalm 130 laat zien dat mensen zichzelf niet uit de nesten kunnen werken. Zichzelf niet uit de problemen kunnen halen. We zijn niet zelfredzaam, zoals de therapeuten van vandaag wel durven te beweren. Nee, de oplossing van onze problemen is niet bij onszelf te vinden, maar juist buiten onszelf. Deze psalm leert dat we voor de oplossing van al onze problemen bij God moeten zijn. Bij de Heere. Dat we Hem om hulp moeten vragen. Hoe? Nou, voornamelijk door onze zonden, en dat is de wortel van alle problemen, te willen belijden en om vergeving te vragen. Maar ja, daar zit het nu juist vaak op vast bij ons, niet? Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Liever proberen we onze zonden te verdoezelen. Doen we alsof we niet weten wat we verkeerd hebben gedaan. We liegen tegen onszelf en tegen anderen om onszelf te rechtvaardigen en om geen gezichtsverlies te lijden. Maar het effect is dat we ons daardoor wel schuldig blijven voelen. Dat de zonde ons terneer blijft drukken. Dat ons geweten ons blijft aanklagen. En in plaats van de zonden aan God te belijden, verdringen we onze schuld en onze schuldgevoelens. Ja, bannen we Gods geboden uit ons leven. In de hoop dat we dan vrij en gelukkig zullen zijn. Maar als we heel eerlijk zijn, dan weten we dat dat niet werkt. Dat we ons schuldig zullen blijven voelen. Nee, als wij ons niet laten verlossen van onze zondenschuld door de Heer de God, dan zullen we daarin blijven hangen. Dan komen we nooit tot echte bevrijding en verlichting. Het is niet voor niets dat Psalm 130 een van de 7 boetepsalmen wordt genoemd. Omdat juist daarin alle accent, alle nadruk wordt gelegd op zondenschuld en het belijden daarvan. Ik weet niet hoe u hier zit vanmorgen. Of u iets van dit alles kent en herkent. Misschien heeft u keuzes gemaakt in uw leven die uw leven geen goed hebben gedaan. Te veel aandacht gehad voor het werk, de sport, de hobby's, wat dan ook. Maar te weinig voor je gezin, voor je familie. Het ging allemaal ten koste van je vrouw, je kinderen en andere familieleden. Of je bent te ver gegaan in die relatie met die ander en je voelt je schuldig. Misschien ben je verslaafd aan iets. Vul het maar in. Wat kan zijn? Alcohol? Gokken? Pornografie? Veel voorkomende zonden? En je denkt dat er geen uitweg meer is. Of je spreekt vaak kwaad van anderen. En veel is er niet van waar, maar het komt je wel goed uit. Wat onze zonden ook mogen zijn. Eén ding moeten we zeer zeker niet doen. Ze ontkennen. Ze verdoezelen. Ze wegredeneren zo van, ach, valt eigenlijk allemaal best wel mee. God ziet ze wel door de vingers. Hij houdt toch onvoorwaardelijk van mij. Nee, als er dingen in ons leven scheef zitten, als er fundamenteel iets mis is, dan moeten we die zonden niet wegredeneren, niet verdoezelen of kleiner maken dan ze zijn. Nee, dan moeten we ze juist concreet en oprecht aan de Heere God willen belijden. De psalmist is zich daar terdege van bewust en hij roept tot de Heere om hulp. vers 2 zegt: Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren toch luisteren naar mijn stem die u smeekt. In zijn nood richt de psalmist zich tot God. Bidt hij om hulp. Hoor naar mijn stem, zegt hij indringend. Luister naar mij, Heere. Hoor toch wat ik zeg. En sla acht op mijn smeken om genade. Gemeente, bedenk hierbij dat hoor naar mijn stem gebiedende wijs is. Je zou kunnen zeggen, de psalm is gebied de Heere, dus min of meer zijn smeekbeden om genade te horen en te verhoren. Kennelijk is hij zich dus heel goed van bewust wie de Heere is. Ja, dat hij een gaarne vergevend God is. Die maar één verlangen heeft. Namelijk dat de zondaar zich bekeert van zijn goddeloze weg en leeft. En die je dus zelfs mag gebieden om je zonde te vergeven. Je mag pleiten op zijn belofte van genade. Op vergeving van je zondenschuld. Die hij heeft toegezegd. Indien je je zonden concreet aan hem belijdt. Want stel je eens voor, zegt de psalmdichter. Als God anders zou zijn. Als hij zou doen zoals wij mensen vaak doen. Vers 3. Als u, Heere, de ongerechtigheden in gedachten houdt. Heere, wie zal bestaan? Als God onze zonden niet wil vergeven, zoals wij elkaar vaak niet willen vergeven, wie zal dan voor hem bestaan? Wie kan er staande blijven onder het rechtvaardig oordeel van een driemaal heilige God? Maar u voelt wel aan, op deze retorische vraag past maar één antwoord, dat is natuurlijk niemand. En de psalmist die weet dat heel goed. Als God de zonden niet vergeeft, dan kan hij letterlijk en figuurlijk niet staande blijven. Dan heeft hij geen leven meer. Hij erkent zijn faillissement als God de ongerechtigheden in gedachten zou houden. Het mooie is dat er letterlijk staat als God de zonde blijft gadeslaan. In de zin van bewaren, bijhouden. Zoals een boekhouder. Alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf bijhoudt. Nauwkeurig vastlegt. Niets ontgaat hem. Niets vergeet hij. Alles wordt exact genoteerd. Veel mensen hebben zo'n negatief beeld van God. Van een boekhouder. Een punctuele boekhouder. Die er een boekhouding op nahoudt van onze zonde. Die onze zondenschuld elke dag gadeslaat en opschrijft. Een hemelse boeman die ons nauwlettend in de gaten houdt om ons ergens op te kunnen betrappen en te kunnen bestraffen. Als God zo'n boekhouder zou zijn die elke overtreding registreert, elke zonde bijhoudt en niets vergeet of door de vingers ziet, hoeveel boeken zou hij dan wel niet nodig hebben voor onze zonden? Ook die zonde waaraan u en ik al lang niet meer denken. Maar die God niet vergeten is. Als God zo'n boekhouder zou zijn, zegt de psalmdichter. Dan kan ik het wel schudden. Dan kan toch niemand staande blijven voor hem. Voor een driemaal heilige God die alles ziet en alles weet. Herkennen wij ons in deze diepe nood van de psalmdichter? Wat als wij in de spiegel van Gods woord kijken? Wat zien we dan? Zien we dan nog een mens die het nog goed met zichzelf getroffen heeft? Of iemand die zich echt schuldig weet? Die verbroken is over zijn zonde? Weet u, als we heel eerlijk zijn, dan zouden wij niet willen dat onze zonden, ook onze verborgen zonden en in onze diepste gedachten, dat die openbaar zouden worden, toch? Want die zouden ons meteen veroordelen tot de hoogste straf. En gelukkig staat er daarom in vers 4a, maar bij u is vergeving. Dat woordje maar, dat is een sleutelwoord. Zoals zo vaak in de Bijbel. Het is een woord van ommekeer. Het wijst ons de weg naar verlossing, Bij u is vergeving. God verlangt, ik zou willen zeggen, God zij dank, en niet naar om ons te moeten bestraffen voor onze zonde, maar om ons te redden van onze zonde. Hij wil ons verlossen van ons zondeprobleem. Hij zoekt juist niet naar redenen om ons naar de hel te kunnen sturen, maar hij zoekt naar wegen om ons te kunnen vergeven. Zonde vergeven past bij Gods karakter. Zo is hij. In Exodus 34, vers 6 en 7 noemt God zichzelf Heere, Heere, Yahweh, de naam van de verbondsgod, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. God is van zichzelf vergevingsgezind. Hij is vol vergeving. Hij is bereid om graag te vergeven, omdat dat zijn karakter is. De Duitse dichter Heinrich Heine heeft eens gezegd: vergeven is Gods vak. En toch denken ook christenen vandaag de dag nog dat als wij voor Gods troon verschijnen, hij al onze zonden, ook die verborgen en heimelijke zonden, openbaar zal maken. Dus als het ware met één druk op de knop de film van ons leven zal projecteren op een groot projectiescherm, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen. Zodat iedereen precies weet wat we in ons leven hebben uitgespookt. Al die lelijke woorden en gedachten, die daden en gevoelens van lust, boosheid, haat, trots, hebzucht. Dat het allemaal te zien zal zijn en te horen zal zijn. Maar zo is God niet. Dat doet hij niet. Hij houdt onze zonden immers niet in gedachten. Niet die van het verleden, niet die van vandaag of die van morgen. Hoe zouden we anders kunnen bestaan? Als God alle zonden zou noteren, zou registreren, vastleggen, dan kan toch niemand met recht voor hem staan? Nee, dan zouden we allemaal de zwaarste straf, de eeuwige dood, verdienen. Nee, God doet gelukkig iets anders met onze zonden. Hij houdt ze niet in gedachten. Nee, hij doet ze ver van zich weg. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Onbereikbaar voor ons en uit het zicht verdwenen. Of zoals Jesaja zei: want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En wat God achter zijn rug gooit, dat wil hij niet meer zien. Daar kijkt hij niet meer naar om. Of zoals de profeet Micha het zei, dat God al onze zonden zal werpen in de diepten van de zee. God dumpt onze zonden in de diepste oceaan. En zo zei Corrie ten Boom, en hij zet er een bordje bij, verboden te vissen. God vergeet onze zonden. Maar niet zoals wij wel iets vergeten. Nee, God vergeet ze niet alleen, hij vergeeft ze. En dat is iets anders. Vergeten, dat gaat onbewust. Het overkomt je. Maar vergeven is een bewuste keuze. Daar gaat een wilsbesluit aan vooraf. Als God zonden vergeeft, dan wist hij doelbewust ons track record schoon. Dan delete hij de harde schijf van onze zonde en komt hij er nooit meer op terug. En hij houdt niets achter om ons later alsnog te kunnen veroordelen. Nee, God is geen incassobureau dat zijn crediteuren achtervolgt met aanmaningen wegens openstaande schulden. Zo is hij zeker niet. Hij blijft onze zonde niet in gedachten houden. Waarom niet? Omdat hij genadig wil zijn. Weet u, als we ons daar eens wat meer bewust van zouden zijn, dan zouden we niet de mens blijven die we nu nog zijn. God vergeeft graag. Bij hem is veel vergeving. Maar daar moeten we wel één voorwaarde aan verbinden. En dat is de voorwaarde dat we onze zonden willen belijden. En dat we God om genade, om vergeving willen vragen. Kijk, je zonde aan God belijden, dat is oprecht tegen hem zeggen dat je niet een slachtoffer bent van je zonde, maar dat je een dader bent. Je belijdt aan God concreet wat je verkeerd hebt gedaan. In het Grieks staat daarvoor dat woord belijden een woord wat betekent hetzelfde zeggen. Zonde belijden is dus hetzelfde zeggen als God zegt. Zonde belijden is dus concreet benoemen datgene wat God heeft benoemd. Zoals God de zonde ziet. Het is God nazeggen hoe hij de zonden ziet. Zolang David zijn overspel met Batseba doodzweeg, drukte Gods hand zwaar op hem. En was zijn relatie met God ernstig verstoord. Maar toen hij zijn zonde concreet, dus met naam en toenaam voor het aangezicht van God beleed, leefde hij weer op. Ervoer hij Gods genade. Wist hij zich bevrijd van schuld en gevoelens van schuld. Wellicht vindt u het niet gemakkelijk om uw zonden aan God te belijden. Maar toch wacht hij daarop. Luister maar naar zijn hartekreet in Jesaja 55 vers 7. Waar God uitroept: laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Laat hij zich bekeren tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Wij allemaal hebben Gods vergeving elke dag weer nodig. Dat hebben we nodig om überhaupt te kunnen leven. Wij kunnen geen dag zonder Gods vergeving. Want zonder vergeving, dan zouden we gefrustreerde mensen blijven. Die over de hoop liggen met God, met onszelf en niet te vergeten met onze medemensen. Maar als wij net als David ons vergeven mogen weten van onze zonde, dan zullen we ook de bevrijding van onze schuldgevoelens ervaren. En dan mogen we weer beginnen met een clean sheet. Dan zijn we vrijgemaakt van de zonde. En mocht de duivel dan nog eens een keer ons aan willen klagen, omdat we weer in het fout zijn gegaan, dan kunnen we altijd weer terugvallen op dat karakter van God. Bij u is veel vergeving. In de grondtekst staat het trouwens: bij u is de vergeving. Met nadruk. Dat laat eens zien dat echte vergeving van zonde en schuld uitsluitend bij God te vinden is. En waarom kan God ons dan zo volledig vergeven? Waarom ziet hij de zonden niet meer aan? Wel, omdat God kijkt, en in die tijd van de psalmist vooruitkijkt, naar het kruis van Golgotha. Op het vloekhout van Golgotha heeft Jezus Christus onze zonden weggedragen. God heeft ervoor gezorgd dat de harde schijf van onze zonden kon worden uitgewist door het vergoten bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Daarom kan God de zonde uit zijn ogen wegdoen. Als u vanmorgen hier nog als onverloste zondaar zit, en ik hoop het van niet, maar mocht u dat zijn, ja, dan kan ik u alleen maar smeken: kom dan tot de Heer Jezus Christus. Belijd hem hier en nu oprecht je zondenschuld. Opdat je ook zijn volmaakte vergeving zal mogen ervaren. Want bij hem is veel vergeving. Kunt u allemaal, zoals u hier vanmorgen zit, in oprecht geloof zeggen dat u zich een vergeven mens mag weten? Dat zou geweldig zijn. Weet u, want het doel van Gods vergeving volgt in vers 4b. Bij u is vergeving opdat, dat is het doel, u gevreesd wordt. Als God zonden vergeet van mensen, dan doet hij dat opdat mensen hem zullen vrezen. Is dat niet een beetje tegengesteld aan elkaar? Je zou toch eerder verwachten dat er zou staan, bij God is vergeving opdat de mens verlost wordt, bemoedigd wordt, vertroost wordt. Maar dat staat er niet. Nee, er staat, bij God is vergeving te vinden omdat hij gevreesd wordt. En we komen dat vaker tegen in de Bijbel. Psalm 2 vers 11 zegt, dient de Heere met vrezen, verheugt u met beving. En Mozes had bij de berg Horeb zo'n diep ontzag voor God dat hij uitriep, ik ben zeer bevreesd, ik sta te beven. En Petrus viel naar het wonder van de visvangst op het meer van Galilea voor de Heer Jezus Christus op de knieën neer en riep uit de grond van zijn hart, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Petrus zag ineens wie Jezus Christus is. De Godmens, die weet wat er leeft in mensen. Petrus werd zich in Jezus' tegenwoordigheid ineens pijnlijk ervan bewust van zijn eigen zondigheid, zijn eigen onheiligheid. En hij besefte dat Gods heiligheid en zijn zondigheid, zijn onwaardigheid, zich niet met elkaar konden verdragen. Ja, hij vreesde de Heere zo, dat hij Jezus maar vroeg om bij hem vandaan te gaan. Gods genade en Gods vergeving hebben niet alleen tot doel om de mens te verlossen van zonde, maar ook om zijn vrees voor een heilig God op te wekken. Het gaat hierin ook niet primair om de mens, maar om God zelf. Om ontzag en eerbied voor hem. Om verheerlijking van zijn naam. Want dankzij Gods genade en vergeving kan de mens tot zijn bestemming, tot zijn doel komen. Namelijk in en door zijn leven Gods naam verheerlijken. Spurgeon, de prins der predikers, zei eens, door niemand wordt de Heere zo gevreesd als door hen die zijn vergevende liefde hebben ervaren. Ik zeg dat nog een keer. Door niemand wordt de Heere zo gevreesd als door hen die Gods vergevende liefde hebben ervaren. In de mate dat wij ons bewust worden, dat wij gaan beseffen hoe groot Gods vergevende liefde is, in diezelfde mate zal onze wederliefde tot hem in ons hart ontstoken worden. En dan gaan we vanuit diepe dankbaarheid voor zijn vergeving, voor zijn genade, en uit oprecht ontzag en eerbied voor hem ook leven naar zijn woord. In 1 Timotheus 4 vers 8 schrijft Paulus aan Timotheus, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige als het toekomende leven heeft. Paulus draagt dus Timotheus op om zich te oefenen in de godsvrucht. In het Duits staat er Gottesfürcht. Is dat letterlijk vertaald godsvrees. Timotheus moet zich dus oefenen in het vrezen van God. Niet alleen vrezen voor zijn rechtvaardig oordeel over de zonde, maar ook vrees, eerbied, ontzag voor zijn onmetelijke genade. Waarom? Nou, zegt Paulus, zo schrijft hij dat aan Timotheus, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en toekomende leven heeft. God leren vrezen is dus heilzaam. Is helend voor het leven nu, maar ook voor het leven wat hierna komt. In vers 5 en 6 spreekt de psalmist in daarom 4 keer over verwachting. Verwachting van hoop op God. Hij zegt, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. De psalmist is dus in verwachting. Dat is niet een passief afwachten, maar een actief verwachten. Hij is vol verwachting. Zoals een zwangere vrouw in blijde verwachting is en reikhalzend uitziet naar de geboorte van haar kind. Nou, op dezelfde manier ziet de psalmist reikhalzend uit naar God. In Klaagliederen 3, vers 24 tot en met 26 wordt zo mooi gezegd: mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is hij in stilheid te wachten op het heil des Heeren. Zo ook onderwerpt de psalmdichter van Psalm 130 zich met alle verwachting aan Gods zorg. Hij wacht af wanneer God zal willen ingrijpen in zijn leven. En hij vergelijkt zijn verlangen naar Gods hulp met dat van wachters op de muren van Jeruzalem. Wachters die na een lange en ijskoude nacht met reikhalzend verlangen uitzien naar de warme zonnestralen van de ochtendzon. Want dan zit hun dienst erop en dan kunnen ze eindelijk gaan slapen. Nou, zoals die wachters reikhalzend uitzien naar het ochtendgloren, zo kijkt de psalmist met groot verlangen uit naar wat God gaat doen. Naar wat hij gaat antwoorden op zijn noodkreet om hulp. Wie 's nachts wel eens wakker ligt, dat overkomt mij ook wel eens, die weet wat dat betekent. Ze moeten wachten op de morgen. En wie in nood is, weet wat het is om te moeten wachten op hulp. Wachten is dan vooral geduld hebben. Wachten is dan uitzien en tegelijkertijd afzien. En soms betekent wachten tevergeefs wachten. Want mensen kunnen wegblijven. Hulp kan uitblijven. Maar wie op God wacht, die komt niet beschaamd uit. God laat altijd van zich horen. Zoals de wachters op de muren er zeker van waren dat de nieuwe dag zal aanbreken, zo is de psalmist er absoluut zeker van dat God hem op zijn tijd naar zijn wil antwoord zal geven. Wachten op God is daarom verwachten. Er elke dag klaar voor zijn. En niet toegeven aan paniek, aan radeloosheid en wanhoop, maar geduldig op hem wachten. Vol verwachting. Wie God verwacht, put nieuwe kracht, zou ik willen zeggen. Wachten op God is nooit tevergeefs. God komt ons zeker te hulp, want ook de nieuwe morgen breekt immers weer aan. Leiden wij zo een verwachtingsvol leven? Wachten wij op God? Verwachten wij hem? Kijken we naar hem uit, zoals we uitkijken naar die volgende vakantie? Naar de aankoop van een auto of een nieuw huis? Zijn we nog zo gespannen dat we uitzien naar de wederkomst van Christus, zoals verliefde mensen kunnen uitzien naar het grote moment dat ze hun vriend of vriendin weer zullen mogen ontmoeten? Is de Heer Jezus Christus nog steeds onze grote liefde? Zo ja, hoe verwachten we hem dan? Vanuit de diepte van zijn nood roept de psalmist de Heere God aan en hij weet dat hij bij hem aan het juiste adres is. Hij beseft dat alleen God een nieuw begin kan geven in zijn leven. En daarom roept hij zijn volk op zijn voorbeeld te volgen. De versen 7 en 8. Israël, zegt hij daar, hoop op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Naar het voorbeeld van de psalmist moet ook het volk Israël zijn zonden en ongerechtigheden beleiden. Want bij God is goede tierenheid. Dat betekent goedheid, liefde, genade, trouw. En waarom is God dan goed? Omdat bij hem veel verlossing is. God is overvloedige verlossing. Ja, uit liefde en trouw aan zijn belofte geeft hij veel meer genade aan ons dan wij verdienen. En de psalmist, die zegt dat uit ervaring. Hij is een ervaringsdeskundige. Hij weet dat er altijd vergeving en verlossing voor mensen is die hun zonden belijden. En daarom kan hij met grote stelligheid zeggen dat God ook Israël zal verlossen van al zijn ongerechtigheden. God doet immers altijd wat hij belooft. Als wij onze zonden belijden, is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nogmaals, ik weet niet hoe u zit. Of u met een bepaalde zondenood zit. Dat u een moeilijke tijd doormaakt. Maar Psalm 130 leert ons dat wat we moeten doen met onze nood, wat het ook is. Namelijk in gebed bij de Heere brengen. Hem bidden en smeken of hij er iets aan wil doen. En niet blijven klagen of jezelf beklagen, maar in geloof je nood geduldig dragen. In het volste besef en het vertrouwen dat God boven je leven staat en jouw noodsituatie ziet. Ja, dat hij je diepste behoeften en noden kent. En dat hij er ook iets aan zal gaan doen. Maar nogmaals, soms laat God op zich wachten. Omdat hij ons misschien iets wil leren. Bijvoorbeeld dat wij niet de regie over al onze omstandigheden van het leven moeten willen hebben. God kent ons immers beter dan wij zelf ons kennen. Hij weet ook veel beter dan wij wat we elke dag nodig hebben. God peilt onze diepste behoeften. Weet u, als wij ziek worden, natuurlijk kan God ons dan meteen genezen. Maar misschien wacht hij daar bewust mee. Omdat hij weet dat onze ziel iets anders nodig heeft. En dan geeft hij ons een ziekbed. Dan geeft hij ons de tijd om tot bezinning te komen. En ons geestelijk leven tot eerste prioriteit te maken. God is immers veel meer geïnteresseerd in de genezing van onze ziel dan van ons lichaam. Maar soms laat God ons ook wachten omdat we moeten leren om nederig te zijn. Onze plaats tegenover hem te leren kennen. Want God is geen knecht die wij kunnen commanderen. Nee, hij is de schepper en wij zijn zijn schepselen. Kijk, kinderen die altijd hun zin krijgen, die op hun wenken worden bediend, die groeien uit tot verwende draken. En juist wachten maakt ons er weer van bewust van onze kleinheid en onze kwetsbaarheid en van Gods grootheid. Wij hebben nergens recht op, maar we zijn slechts bedelaars. En dat is maar goed ook. Want alleen zo gaan we leren in geloofsvertrouwen en afhankelijkheid van God te leven. Niet in de laatste plaats laat God ons wachten om ons geloof sterker te maken. Gunt hij ons de tijd om meer te groeien in ons geloof. Opdat we aan anderen kunnen laten zien dat we bereid zijn om God te vertrouwen, ook in onze moeilijke omstandigheden. Want juist daardoor kunnen andere mensen aan onze vrede, onze rust en onze overgave aan God zien dat wij werkelijk op hem vertrouwen. Dat we anderen daardoor nieuwsgierig maken naar wie die God toch mogen zijn. Die God die ons alle kracht geeft in onze nood. En kunnen wij de wereld zo dienen met ons levende getuigenis van geloof en hoop. Ten slotte laat God ons soms wachten om ons te leren hem te blijven verwachten. En daarmee zijn we weer terug bij de kern van onze psalm. Ja, God geeft altijd antwoord op onze gebeden. Al duurt dat soms lang. Soms jaren. Hij wil ons leren om te volharden in gebed en in voorbeden. Hij grijpt heus wel in, maar soms wacht hij geduldig, omdat hij een hoger doel op het oog heeft. Ik moest daarbij denken aan Billy Graham. De grote evangelist die begin 2018 is overleden. Weet u, de grondlegging van zijn wereldwijde bediening die begon met de voorbeden van 30 zakenmensen in Charlotte, in North Carolina. Ondanks hun drukke zakenleven namen deze mensen elke week de tijd om te bidden voor het evangelisatiewerk in hun woonplaats. En in mei 1934, tijdens zo'n bidstond op het land van een boer, Franklin Graham, vraagt de groep heel specifiek aan God om iemand uit Charlotte te geven die het evangelie wereldwijd zal uitdragen. En de 15-jarige Billy Graham is op dat moment aan het werk als boerenzoon in de stal. Niemand van de gebedsgroep denkt aan hem. Ook niet omdat Billy op dat moment nog niet tot geloof was gekomen en zelf een carrière als prof honkballer voor ogen had. Maar God had andere plannen. Vlak voor zijn 16e verjaardag komt Billy radicaal tot geloof. En vele jaren later reist hij de hele wereld rond om in 185 landen aan ruim 215 miljoen mensen het evangelie van Jezus Christus te brengen. En hij roept hen op om zich te bekeren. Het gebed van deze 30 zakenmensen werd niet onmiddellijk verhoord. Maar hun volhardend wachten op Gods verhoring werd jaren later wel beloond, doordat God hen gaf waarom ze gevraagd hadden. En nog veel meer dan dat. Want door de evangeliebediening van Billy Graham kwamen vele miljoenen mensen tot geloof. Dat was Gods antwoord op het verwachtingsvolle gebed van 30 toegewijde zakenmensen. David schrijft in Psalm 27 vers 4. Wacht op de Heere. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Wacht u zo ook in dit jaar in geloof op God. Verwacht u het echt van hem? Geloof is namelijk het wachtwoord dat ons toegang geeft tot Gods vergeving, verlossing en hulp voor al onze noden. Stel dan uw vertrouwen voortdurend op hem. Blijf hem elke dag biddend verwachten. Want hij laat geen bidder staan. Amen. Zullen we nog naar de Heere gaan en hem danken voor zijn woord. Ja, hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat uw woord zo rijk is. Dat ook zo'n korte psalm zoveel rijkdommen bevat. Zo rijk van inhoud is. Vader, en dat daarin ook zo uw karakter te vinden is. Terug te lezen is. Vader, wij danken u dat u vol vergeving bent. Heere, er is niets meer dat wij nodig hebben dan te mogen weten dat u een genadig en barmhartig en liefdevol God bent. Die gaarne vergevend is. Heere, wij zeggen u dank dat we elke dag opnieuw mogen beginnen bij u. Dat als wij gezondigd hebben, dat we dan mogen weten dat we bij u altijd weer aan het juiste adres zijn om vergeving te mogen ontvangen. Omdat u zo bent. Omdat uw hart daarop gericht is om onze zonden te willen vergeven. Vader, wij zeggen u dank voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die dat zo nadrukkelijk heeft bewezen door zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Heere, u gaf uw enige geliefde Zoon voor ons. Opdat wij vergeving zouden kunnen ontvangen. Opdat we zouden mogen weten dat onze zonden voorgoed zijn weggedaan. Dat u ze niet meer aanziet. Dat u zich inderdaad achter uw rug heeft geworpen. U kijkt er niet meer naar om. Heere, wij danken u daarvoor. We danken u voor uw Zoon, voor zijn offer. En voor wat het ons aan genade heeft gegeven. Vader, we willen ook op dit moment voorbeden doen. Voor onszelf hier als vanmorgen, maar ook voor de gemeente in zijn totaliteit. Voor hen die al zo lang misschien moeten wachten op genezing van ziekte. Er zijn vele zieken. Heere, we leggen ze weer voor uw troon. Wilt u naar hen omzien? Wilt u zich over hen ontfermen? En wilt u ze geven wat ze nodig hebben? Heer, u kunt als enige hun diepste behoeften peilen. En wilt u datgene geven, Heere, wat in eerste plaats zo belangrijk is voor hun zielenheil? Heer, we dragen hen aan u op. We bidden voor deze gemeente, voor haar toekomst. Heere, wilt u ook daarin voorzien? Wilt u ons helpen om ook daarin te volharden, dat u voorziet op uw tijd en naar de raad van uw wil? Heere, en ontfermt u zich over deze gemeente. Geef haar perspectief, Vader, ook naar de toekomst toe, dat zij hier tot een getuigenis zal mogen blijven voor de mensen in deze omgeving. Vader, het is zo hard nodig dat er gemeenten zijn die nog willen pal staan voor uw woord. Die weer onverkort willen vasthouden, Heer, aan de principes van uw woord. Heer, wilt u geven dat ook deze gemeente dat woord ook hier in deze regio zal mogen uitdragen. Kom zo tot uw doel, Heer, met een ieder van ons. We bidden het u in Jezus' naam. Amen.